Je luistert naar Op Weg, de podcast van de MIVB. Via Op Weg leer je het Brusselse openbaar vervoer op een andere manier kennen. Deze podcast neemt je mee achter de schermen en toont hoe meer dan 9500 mensen dagelijks klaarstaan om Brussel in beweging te brengen en te werken aan de toekomst. Welkom Johan Klaas, welkom bij de podcast van de MIVB. We gaan het vandaag hebben over jobs, want bij de MIVB zijn er heel wat. Kan je jezelf eens kort voorstellen en eens zeggen hoeveel mensen de MIVB dit jaar zal aanwerven?
Dus mijn naam is Johan Klaas, ik ben hier Employer Branding en Sourcing Manager bij de MIVB sinds binnenkort een tiental jaren. Mijn functie bestaat er dus in van de nodige kandidaten te bereiken, de juiste kandidaten te bereiken. En dus de recrutering op regelmatige basis continu voorzien van goede of juiste cv's. Wat de MIVB zelf betreft, ik denk dat we nu al sinds zeker 5 of 6 jaar ongeveer 1000 mensen per jaar aanwerven. Deels in het verleden door de grote aantal vertrekken van mensen die met pensioen gaan. Wat wij noemen de metrogeneratie. De metrogeneratie in de jaren 70 was een van de laatste keren dat er massaal gerecruiteerd werd. Dus al die mensen geraken nu op het einde van hun carrière en genieten van een welverdiend pensioen.
De boomers.
De boomers, ja. De babyboomers. Nu, ondertussen is wel de overgang gezet naar gewoon het opvolgen van de vraag, van de steeds blijvende vraag. Het is minder het effect van de gepensioneerden dan wel gewoon de vraag die blijft stijgen en die ons blijft aanzetten om extra personeel aan te werven. Als je stijgt naar met een gemiddelde van 4 tot 5 of soms tot 6% aantal reizigers per jaar, ja, dan moet je dat kunnen opvolgen. Dus blijven opvolgen wil zeggen meer voertuigen. Meer voertuigen wil zeggen meer chauffeurs en conducteurs. Wil zeggen meer technici, wil zeggen meer infrastructuur. Enfin, het is zoals een sneeuwbaleffect. Je begint met een aankoop en dan zijn er tal van andere zaken die erbij betrokken worden.
Ja. Dus een kleine 1000 mensen per jaar, wat zijn zo de profielen die gezocht worden? Ik veronderstel in de eerste plaats chauffeurs, bestuurders.
Bestuurders, chauffeurs, tramconducteurs, dat is onze core business uiteraard. Hè. We mogen dat niet vergeten. Nu, we zitten ongeveer aan 4000 chauffeurs en conducteurs. Dat wil ook zeggen dat er daarnaast nog 5500 andere mensen werken die ervoor zorgen dat die chauffeurs kunnen rijden. Dat die voertuigen onderhouden worden, dat die ergens kunnen staan, dat de nodige infrastructuur rond goed functioneert. Dus dat wil zeggen technici en dan hoe langer hoe meer elektromechanici, omdat de motoren ook evolueren. Maar daarnaast technische bachelors, ingenieurs, IT en telecom, wat uiteraard een ongelooflijk belangrijke pool wordt. En daar rond alle ondersteunende functies, dus HR, finance, sales, marketing, noem maar op. In feite hebben we een hele waaier aan mogelijkheden van beroepen. Dat is natuurlijk een van onze grote voordelen. Iedereen vindt wel ergens zijn passende functie, ik zal het zo zeggen.
Wil dat zeggen dat zomaar iedereen kan solliciteren bij de MIVB? Of zijn er toch een aantal minimum vereisten waar je moet aan voldoen?
De vereisten hangen uiteraard af van de functies. Iedereen, voor zover dat die past bij een voorgesteld beroep, wel ja, wij discrimineren niemand, integendeel. Wij moedigen zelf aan dat een ieder solliciteert, dat het nu van eender welke origine is, geslacht, doet er niet toe, speelt bij ons geen rol. Als de juiste competenties er zijn, dan speelt al de rest speelt bij ons geen rol. Ja. Wij hebben mensen aangeworven van alle leeftijden, we hebben mensen van alle origines. Ik denk dat we ongeveer aan een 57 nationaliteiten zitten ondertussen. Dus uiteindelijk komt het daarop neer. Gewoon de juiste competenties hebben. Ik zou bijna durven zeggen, en op de juiste moment. Want daar gaat het bij recrutering om. Het is een momentsopname. Het is niet omdat je op een bepaald moment tussenhaakjes afgekeurd wordt, dat je daarom slecht bent. Het is gewoon dat op die moment meer en een paar betere kandidaten waren dan of passender kandidaat, ik zal het eerder zo zeggen, dan jou. Dus dat maakt het niet altijd gemakkelijk om te begrijpen, omdat je als kandidaat soms denkt van deze functie, dat ben ik. Ik pas hier gewoon bij. Maar soms is het gewoon een kwestie van een klein beetje geluk en op dat moment de beste of de meest passende kandidaten zijn.
Kan je zo eens een aantal tips geven voor mensen die willen solliciteren? Wat zijn de zaken die ze zeker moeten doen of dingen die ze moeten vermijden?
Ik denk vermijden zeker. Probeer jezelf voor te stellen als iemand anders, want op een gegeven moment komt dat uit. En mocht het dan nog niet uitkomen, dan gaat je hier met een fout imago beginnen. En na een tijdje gaat je hier toch scheef groeien of je slecht voelen. Dus ik denk dat dan één ieder ook is aan de basis om eens goed na te denken. Wat wil ik juist? Of wat zoek ik juist als werk of binnen een job? Als ik met mensen praat en zelf rondom mij, mensen die solliciteren, dan zeggen ze mij allemaal vrij makkelijk wat ze niet willen of wat ze niet meer willen. Maar daar hebben wij geen boodschap aan. Wij zouden willen weten wat je wilt of wat je wenst of wat je zoekt in een functie. En dan kunnen we het gesprek beginnen en zien met welke functie dat je het beste zou overeenstemmen. Daar gaat het om. Het is in feite een soort van verkoopsgesprek. Ik kom met mijn package aan competenties, aan ervaring. En van de andere kant komt er iemand met een voorstel van een omgeving, van een werkomgeving, van een functie enzovoort. En je moet zien dat dat matcht. Daar gaat het om. Dus ik zou zeggen, zeker jezelf blijven. U informeren over de firma. Veel mensen die soms op jobsalons aankomen met te zeggen van tja, wat hebben jullie mij te bieden? Enfin, die zelf bij wijze van spreken bijna niet weten bij welke firma dat ze terechtkomen. Informeer u tenminste. Als je interesse toont voor een firma, bewijs dat dan ook. Anderzijds denk ik gewoon, dat is misschien minder gemakkelijk, rustig blijven. Het gaat hier niet om een verhoor, het gaat om een opportuniteit. Het is een moment waar dat je rustig kunt praten van wie je bent, wat je kunt bieden. Het is aan onze kant, hè, voornamelijk de recruteurs, van te luisteren, van te begrijpen wie dat je bent en hoe dat je bij ons zou passen. Dus het komt bij wijze van spreken zo kalm mogelijk naar een recruteringsgesprek.
Natuurlijk, de kandidaten hebben iets te bieden, maar de MVB heeft ook iets te bieden. Wat zijn zo de voornaamste zaken die de MVB als werkgever aan te bieden heeft? Er is natuurlijk loon, maar er zijn ook een aantal andere zaken.
Uiteraard. Loon, hoe raar het ook kan klinken, loon is iets dat maar een paar man motiveert. Dat gaat u niet motiveren door een hele carrière. Uiteraard is dat belangrijk en ik denk dat we op dat gebied, we doen regelmatig de nodige benchmarken, dat we heel correct betalen.
Kun je zo eens bijvoorbeeld een voorbeeld geven, heel transparant, bijvoorbeeld een chauffeur, wat verdient hij hier?
Een chauffeur die begint hier aan een 2430 bruto, maar die heeft daarnaast uiteraard alle mogelijkheden tot extra premies, tot extra uren dat hem kan doen, alle mogelijke voordelen, want de extra legale voordelen zijn hier dezelfde voor iedereen. Dus hij begint ook met 35 dagen verlof. Hij heeft ook maaltijdchecks, of zij heeft ook maaltijdchecks. Er zijn hoe langer hoe meer vrouwelijke chauffeurs. De nodige garanties van hospitalisatieverzekering, groepsverzekering enzovoort. Dus het is een totale package. Nu kun je zeggen, 2400 en zoveel bruto, er zijn toch betere lonen? Ja, zeker. Maar we vragen hier ook aan de basis. De job van chauffeur wordt aangeboden aan mensen die minstens 21 jaar zijn en gewoon een rijbewijs B hebben. Dus ik durf wel eens te zeggen van toont me maar een job die zonder extra kwalificaties zo degelijk betaalt. We hebben het ook over 13e en 14e maand. Dus als je alles samen optelt, dan vind ik dat een correcte betaling is. Nu uiteraard, het mag altijd beter. Dat zal iedereen wel zeggen. Hè.
Je zegt zelf, loon is maar motiveert eigenlijk maar een paar maanden. Hè. Onderzoek heeft dat ook uitgewezen dat als je een loonsverhoging krijgt, dat dat maar een heel tijdelijke motivatie is. Wat hebben wij voort als werkgever, wat heeft MVB als werkgever daarnaast nog te bieden? Ik hoop een boeiende job vooral.
Dat zal wel zijn en ik denk dat er voor veel mensen zeker de nodige challenges zijn om op te nemen. Als je ziet wat voor werven dat je hier, aan wat voor werven dat je hier kunt werken, als ingenieur of als technici, welke technologieën dat je hier kunt aan kunt meewerken en waarvoor dat je continu wordt bijgevormd. Ja, want die technologieën die evolueren ook enorm snel. Ik denk dat MIVB, als je een keer dat je... In feite is het vrij makkelijk om uit te leggen een keer dat je binnen de MIVB werkt. Dan is het heel gemakkelijk uit te leggen. Je werkt voor een gemeenschappelijk doel. Je werkt aan verbetering van mobiliteit. Je hebt ergens een invloed op ecologische normen. De sfeer is hier, denk ik, heel goed. Ik zie veel mensen die hier vrienden worden, die... Sommigen zelf koppels. Hè. In de firma van 9500 man gebeurt dat al eens. Ik denk dat je het best met de mensen zelf kunt praten of naar de getuigenissen kunt gaan kijken, want... Voor de getuigenissen bijvoorbeeld censureren wij niemand. Dus iemand van wie dat wij een getuigenis afnemen, die zegt wat hij te zeggen heeft. En als hij zegt van kijk, bepaalde zaken zijn in mijn beroep iets minder aangenaam, voilà, het is zo. Ik denk dat er geen enkel beroep alleen positieve kanten heeft. Maar bijvoorbeeld, als ik denk aan chauffeurs, voor ons is dat gewoon iemand die een bus of met een tram rijdt. Als je hun hoort praten, dat zijn ongelooflijke mensen. Die zeggen ook van, ik breng de mensen naar hun werk, ik breng de mensen naar hun familie, ik breng kinderen naar school, ik voel me hier nuttig. En ik denk dat zo'n beetje een rode draad is. Je voelt je hier nuttig. Ik heb zelf een deel van mijn carrière ervoor in de privéwereld gezeten. Meer in sales en marketing, waar dat altijd gaat om budget, om geld verdienen, om omzet te halen. Hier is de Nederlander insteek. Alles wat je doet, draagt bij tot een soort van groter doel. En dat vind ik ongelooflijk interessant. En iedereen op zijn niveau brengt daar zijn steentje bij.
Is dat nu net niet iets wat de MIVB doet verschillen, hè, van inderdaad de privébedrijven, dat je hier... Het is openbaar vervoer, hè? Het is een gemeenschappelijk doel waar je aan werkt. Is dat iets wat dat, voor de MIVB echt een voordeel is tegenover mensen die om mensen te overtuigen om hier te komen werken?
Ik vind dat, maar dat is natuurlijk een persoonlijke keuze. Hè? Ik heb niks tegen mensen die alleen geld willen verdienen in hun leven. Hè? Voilà, dat is gewoon een keuze. Ik vind dat belangrijk en ik vind dat op een bepaald moment in mijn leven althans ook een bewuste keuze geworden is van... iets anders te doen, een andere doelstelling aan mijn job te geven. Veel mensen die hier komen, mensen op heel hoge niveaus, die komen van grote privébedrijven en die op een gegeven moment zeggen van, ik wil iets anders. Directors of VP's of SVP's zelfs, die van de buitenwereld komen en die zeggen van, ik wil gewoon iets anders, ik wil iets doen met een betekenis. En ik denk dat een beetje een rode draad is die bij iedereen geldt. Het feit dat je nuttig voelt gewoon. Dat je gewoon nuttig voelt.
Ja, je werkt aan iets duurzaam en iedereen heeft altijd de mond vol over de opwarming van het klimaat. Wel, als je voor het openbaar vervoer werkt en het openbaar vervoer dan neemt, dan draag je je steentje
ja, voilà, dan doe er iets aan. Ik zeg niet dat dat alles gaat oplossen. Van. Maar moest iedereen zo denken, dan zou het misschien wel iets sneller verlopen.
Is dat iets dat je misschien iets meer ziet bij jonge kandidaten? Dat ze zoiets hebben van, ja, ik heb hier een maatschappelijke rol te vervullen en dat matcht met mijn DNA om niet zomaar voor gelijk welke werkgever te werken?
Ik denk dat veel jongere kandidaten hebben echt die bewuste keuze gemaakt. Ja. Ik kom hier, een jong startersprogramma bijvoorbeeld. Kom ik toch regelmatig in contact met jongere kandidaten. En die zeggen dat is echt een bewuste keuze van hier te komen werken. Hier of misschien bij een ander openbaar bedrijf. Maar de mensen die hier komen, die komen hier echt met een bewuste keuze. Ik denk dat ook na een bepaald moment voelt je hier ook deels verantwoordelijk voor wat dat je kunt bijbrengen. Wat dat in een ander bedrijf niet altijd zo is. Ik vind dat je bijvoorbeeld het feit dat ik mensen moet zoeken om heel die mobiliteit zo snel mogelijk te proberen verbeteren, dat is ergens een verantwoordelijkheid. Het is een beetje moeilijk moeilijk uit te leggen, maar daar draait het wel om.
Is het een echte uitdaging om voor sommige functies echt de juiste kandidaten te vinden en misschien veranderen dat jullie dat er te veel kandidaten zijn?
Maar we zitten met twee soorten aanpakken. Enerzijds de chauffeurs, waar dat je de minimum vereisten zijn 21 jaar en rijbewijs B. Dat laat iedereen de kans om te solliciteren, maar dat laat ook eender wie de kans om te solliciteren. Ik denk dat er veel mensen niet goed beseffen wat het is om met een bus van 80 of 100 of 150 man of een tram van 200 man of een metro van 700, 800 man rond te rijden en verantwoordelijk te zijn voor de veiligheid van die mensen. Daar gaat het om bij bestuurders en conducteurs. De mensen veilig van punt A naar punt B brengen. En dat vraagt stressbestendigheid, dat vraagt hoffelijkheid tegenover de klanten, dat vraagt discipline, er op tijd te zijn, want de mensen rekenen op u als de bus voorzien is om dat uur, dat je om dat uur er ook bent en dat je ook om het voorgestelde uur aankomt. Ik denk dat dat veel meer impliciet vraagt dan gewoon rijden. Het verkeer is wat het is. Als je voor de 20e keer de middelvinger naar je opgestoken krijgt, moet je daar kunnen afstand van nemen. Dat is allemaal niet zo gemakkelijk. Ik denk dat er veel mensen het beroep van chauffeur of tramconducteur of metrobestuurder zwaar onderschatten. Nu, anderzijds, voor meer technische profielen is dat een heel ander probleem. De arbeidsmarkt is aan het verkleinen. De bevolking is aan het verouderen. Er zijn hoe langer, hoe minder jongeren op de markt. Ze starten hoe langer, hoe later. Ze hebben de kans om langer te studeren. Waarom zouden ze het niet doen? Dus dat wil zeggen dat uw potentieel van actieve bevolking echt aan het slinken is. En bij technische profielen is dat nog een noembaarder effect. Dus ons probleem, zoals elke werkgever die type profielen zoekt, is van hoe gaat je die mensen aantrekken, omdat je toch in een zware concurrentiële, competitieve markt bent. En dat is dan de uitdaging van mijn ploeg, om ervoor te zorgen dat de mensen tenminste beseffen van tja, bij de MIVB, daar is precies iets wat dat mij aanspreekt en ik ga mij daar verder op informeren en ik ga solliciteren. Dat is een beetje onze job. Gemakkelijk is het niet alle dagen, nee. Uitdagend is het wel. En je moet natuurlijk heel creatief uit de hoek proberen te komen. Bijvoorbeeld voor de chauffeurs en meerdere buschauffeurs hebben wij de applicatie Simbus gelanceerd. Waar dat je virtueel op je smartphone kunt zien wat het is om een lijn te besturen. In reële omstandigheden. Nu, dat heeft succes en dat heeft ook het aantal kandidaten verdubbeld sinds dat gelanceerd is. Dus ergens beseffen de mensen ook van de bedoeling is van te tonen dat het voor een chauffeur niet altijd gemakkelijk is om in het verkeer rond te rijden. Anderzijds heeft het ook de bedoeling gehad om mensen misschien te doen nadenken van ja, chauffeur, waarom niet? En die hebben wij misschien ook kunnen bereiken, vermis dat, bon, als het aantal sollicitaties verdubbelt. Zal er wel nieuwe roepingen hebben gekregen. Ja.
Hoe vinden jullie dan die knelpuntberoepen? Wat zijn daar de specifieke... Ik denk bijvoorbeeld aan een jobday. Ik weet dat er jobdays voor specifieke beroepen georganiseerd worden.
Een jobday is gemakkelijk omdat je dan je echt specifiek naar een bepaalde doelgroep richt en dat je dan op één namiddag of op één avond of op één dag een groot aantal mensen tegelijkertijd kunt zien en meteen ook kunt interviewen, meteen ook eventueel de nodige uitleg kunt geven. De mensen hebben dan ook de kans om met de recruteerders of met mensen van de business te praten, de nodige vragen te stellen waar dat ze misschien niet direct een antwoord op vinden. En dat maakt het ook heel makkelijk om dan in één keer een x-aantal mensen aan te werven. Wat dan weer iets minder druk geeft op de recrutering bijvoorbeeld. Want als je alles omrekent, 1000 man per jaar, 220 dagen werken, dat is ongeveer 5 contracten per dag dat je tekent.
las ergens dat de recruteerders iets van een 42.000 cv's per jaar behandelen. Hoe krijgen ze dat rond eigenlijk?
Hoe krijgen ze dat rond? Ja, die zitten niet stil natuurlijk. Hè. Dat is, het zijn belangrijke teams. Maar de processen zijn ook verschillend. Al naar gelang dat je voor chauffeurs of conducteur recruteert of voor technici. Maar ik wil zeggen, het vergt de nodige energie om continu en onder druk, want je moet ze maar vinden, die 1000 man, en je moet ze maar aanwerven, die 1000 man, om dat ritme te blijven houden. En dat is natuurlijk een pluimpje voor onze recruteringsdienst. Nu, ik ga eerlijk zeggen, want van sommige mensen krijgen wij kritiek, hè, om te zeggen van ja, er zijn veel campagnes, maar ik ben geweigerd. Missen we ons al eens in het kiezen van een kandidaat? Dat kan gebeuren. Dat kan gebeuren. Op 9500 man, is iedereen even perfect? Waarschijnlijk niet. Is dat zo in andere bedrijven ook? Ja. Missen we soms al eens een goede kandidaat omdat we snel of met de grote massa moeten rekening houden? Ja, waarschijnlijk. Het feit is dat bijvoorbeeld op chauffeurs dat we aan 92% succesratio zitten op de opleiding. Dus ik denk dat de recrutering zo slecht ook niet gebeurt. Anderzijds.
Kan je dat eens uitleggen? Want dat is wel interessant. Dus die ratio wil eigenlijk zeggen dat op de... Dus de chauffeurs die komen binnen, die moeten uiteraard een opleiding volgen, maar 90% van de mensen die aan de opleiding beginnen, die halen ook wel hun diploma, zo gezegd.
Ja, dus de mensen, chauffeurs bijvoorbeeld, worden geselecteerd, komen hier, leggen een persoonlijkheidstest af, worden geïnterviewd meteen door de... Als die persoonlijkheidstest goed is, worden die ook meteen geïnterviewd door de recruteerder en worden dan al of niet aangeworven. Dus... Het is heel moeilijk, want je hebt het hier over gedragscompetenties, dus het is heel moeilijk om af te gaan op een cv. Daarom proberen we bij de recrutering chauffeurs en conducteurs zoveel mogelijk mensen de kans te laten. Maar bon, je zit ook met je aantal recruteerders, je zit ook met een bepaalde infrastructuur, dat is niet flexibel, dus je moet keuzes maken. Nu, als ze geselecteerd worden, dan worden ze in een soort van recruteringsreserve gezet. Wat het ritme aangeeft van het aantal mensen die elke maand start, is de opleiding. Want de opleiding, je moet ook het aantal moniteurs hebben, je moet het aantal bussen vrij hebben, je moet de zalen vrij hebben. Dus. En het is de opleiding tot chauffeur, de mensen van de opleiding, die het ritme aangeven van het aantal kandidaten die kunnen beginnen elke maand. Nu... Al naar gelang dat die aantal opleidingen stijgen of dalen, gaat die recruteringsreserve ook stijgen of dalen. En moeten we soms al eens extra acties in gang steken om die reserve te blijven bewaren. Als een chauffeur begint, dan ik denk dat hij ongeveer 42 dagen opleiding heeft. Waaronder al meteen 2 weken taallessen nu. Ja, om de tweede taal toch vaardig te zijn. Ik ga niet zeggen dat je perfect tweetalig bent, maar dat je toch op minimale zaken kunt antwoorden. En dan krijgen ze de verschillende delen opleiding, theorie en praktijk om tot buschauffeur opgeleid te worden. Nu, er zijn verschillende fases waarin zij testen moeten afleggen. Zo'n opleiding kost geld, tijd en geld.
Want de chauffeurs worden ook betaald vanaf de eerste dag.
De chauffeurs zijn betaald ook bij de opleiding. Een 10% minder dan hun basisloon, maar ze worden meteen ook betaald. Dat wil zeggen dat ze 42 dagen niet opbrengen tussen haakjes en dan nog eens... geld kosten in opleiding. Dus het idee ook van de juiste mensen eruit te pikken, is ook van bij die opleidingen niet te veel mensen te verliezen, want dan dat is ook geld verloren. De mensen vergeten het soms, maar het gaat hier uiteindelijk toch nog om publiek geld. Hè. Dus je mocht er ook niet, moesten we nu een privébedrijf zijn en we zouden er kwistig mee omspringen, dan is het geen probleem. Maar hier gaat het om publiek geld. Dus je moet ervoor zorgen dat elke euro die uitgegeven wordt, ook zo juist mogelijk besteed wordt. Dus hoe groter het slaagpercentage van de chauffeurs bij de opleiding, hoe juister ook dat de recrutering gebeurd is. En ik vind een slaagpercentage, ik wil ervan afstaan, het is 2 of 94%. Ik heb het alleszins nooit gehaald op school, dus ik vind dat toch zeker
niet. Ik vrees ik ook niet. vrouwen. Traditioneel openbaar vervoer, dat was een echt mannenbastion. Ook de MIVB, we zijn daar absoluut geen uitzondering op. Maar de MIVB probeert daar wel heel veel extra aandacht aan te besteden en heel veel inspanningen te doen. Is dat iets dat ondertussen zijn vruchten afwerpt?
Ik denk dat wel. We zijn sinds 2016 daar echt bewust mee bezig. Dat we echt doelbewust campagnes uitwerken en de nodige berichten uitsturen naar de arbeidsmarkt voor de vrouwen. Ik denk dat we in 2016 aan een klein 9% zaten. Nu zitten we voorbij de 11% vrouwen. Nu, dat lijkt op zich niet veel, maar het gaat wel over 2% op 10.000 man bijna, ziet je. Dus in aantallen gaan we waarschijnlijk moeilijk ooit aan 50-50 geraken. Dat is ook niet mogelijk. Technische arbeidsters bijvoorbeeld zitten aan, ik denk, 10 vrouwen. Maar je moet maar eens een technische school binnenstappen en het aantal meisjes tellen. Ik herinner mij dat ik een technische school ben gaan bezoeken, omdat we ook met technische scholen samenwerken. Een heel grote, bekende technische school van iets van een 1700 leerlingen, 2 meisjes. Ja, dan wordt het natuurlijk heel moeilijk om daar evenveel mannen als, evenveel jongens als meisjes aan te werven. Maar we zijn er fier op. Ik heb nu vernomen dat we een verantwoordelijke van een technisch atelier een vrouw hebben. Dus fantastisch, ik kan dat alleen maar toejuichen. IT is ook zo'n beetje een mannelijk beroep geweest, jaren aan een stuk. Dus die mentaliteit wijzigt wel, maar dat is traag. Voor mij te traag. Ik vind dat de vrouwen misschien iets meer zelfvertrouwen zouden moeten hebben. En ook moeten kunnen zeggen van waarom zou ik dat niet kunnen, de mannen kunnen, waarom ik niet. Ingenieurs, ik denk dat er iets van, in een tijd hebben we dat toch eens opgezocht, iets van één leerling op 5 is een vrouw. Dan moeten ze ook nog de juiste richtingen kiezen die ons interesseren. Dus het is ook heel moeilijk op het einde alweer 50-50 aan te werven. Want als ze niet solliciteren, dan kunnen we ze ook niet aanwerven. Dus waar dat we heel fel zouden kunnen groeien in het aantal vrouwen, is bij de chauffeurs en conductrices.
Dan moet ik wel zeggen, ik merk op het net dat ik zie gewoon meer vrouwen.
Tuurlijk.
Die achterstuur.
En dat is tof. En al diegenen die ik ontmoet, zijn ongelooflijk enthousiast over de beroep dat ze uitvoeren. Maar alweer, als je aan een vrouw voorstelt van, heb je al eens gedacht aan buschauffeur, dan zeggen ze allemaal systematisch, ja, maar ik met zo'n bus zou ik niet kunnen rijden. De mannen ook niet. Maar die opmerking krijg ik nooit van de mannen aan wie ik het zeg. Die denken dat ze het allemaal meteen gaan kunnen. Met een bus rijden is niet simpel. Nu, alle chauffeurs zeggen van na die opleiding, fantastisch. Je rijdt met een bus door een stad en effectief, als je ze soms door kleinstraatjes ziet rijden, je rijdt met een bus door de stad alsof je met een wagen rijdt. Die opleiding is ook keigoed gegeven. Maar dus het idee is van vrouwen van, stapt over die perceptie. Na je opleiding kun je evengoed met een bus rijden, met zo'n dubbele geleden bus, door die kleine straatjes, als eender welke man. Ja, dus en komt gewoon.
Ik herinner me trouwens eerder onderzoek dat eigenlijk net het tegendeel beweerde. Dat de weinige vrouwen die destijds bij de MIVB reden, dat die eigenlijk minder ongevallen hadden. En dat die een veel zachtere rijstijl hadden dan hun mannelijke collega's.
Ze hebben misschien een zachtere rijstijl, maar wat dat wel bewezen is, want we gaan ons op dat gevoelig terrein niet verder gaan discussiëren. Ik weet het niet. Het zou kunnen, ik weet het niet. Is ook niet echt belangrijk. Maar wat wel belangrijk is, is dat vrouwen in het algemeen ook veel minder agressie aantrekken. Dat is zo zelf eender welke, hoe moet ik het zeggen? Ik kan daar moeilijk namen op noemen. Maar je gaat misschien tegenover een vrouw minder agressief doen dan tegen een man. Dus daarom alleen vind ik het, en daarbij, enfin, in het algemeen, als ze mij zeggen van waarom meer vrouwen, dan, ik begrijp de vraag zelf niet. Ik begrijp de vraag, dat is zelfs als ze zeggen waarom meer diversiteit. Ik vind dat alleen maar interessanter is als je met een grotere diversiteit zit. Want iedereen wordt er rijker, geestelijk rijker van. Met vrouwen werken of met mannen is niet hetzelfde of is niet altijd hetzelfde. Je leert je aanpassen, je leert andere visies ook. Sommigen komen met een heel andere visie af, dat je als man in mijn geval dan ook niet verwacht of niet aan had gedacht. Dus we kunnen er allemaal maar tussen haakjes rijker van worden van die hogere diversiteit. feit, zoals dat gezegd, ik zie ook hoe langer hoe meer vrouwen en daar ben ik blij om. Want, voilà, alweer, daar heb ik dan in mijn functie de juiste mensen aan te trekken. Misschien gerichter campagnes om vrouwen duidelijk te maken van kom eens zien, kom tenminste informeren. Daar heb ik de indruk dat we dan ons steentje hebben bijgebracht. Dat is weer een duidelijk bewijs daarvoor.
Nu dat we het toch over minderheden hebben, Johan, we zijn alle twee Nederlandstalig.
Ja.
En het beeld bestaat ook van in Brussel komen werken als Nederlandstaligen. We zijn eigenlijk de uitzonderingen. En ik weet dat we dat alle twee heel spijtig vinden.
Ja.
Hoe komt dat volgens jou? Dat in het algemeen eigenlijk zo weinig Vlamingen het zien zitten om hier in Brussel te komen werken. En de MIVB is daar eigenlijk geen uitzondering op.
Over de redenen ga ik mij niet uitspreken. Ik denk dat er veel mensen daar een juiste visie op hebben. Ik denk dat het gewoon gaat om perceptie. Ik denk dat de Vlamingen Brussel niet kennen. Misschien niet willen kennen. Of gewoon niet kennen omdat ze er nooit in geïnteresseerd hebben. De meeste Vlamingen die ik ertoe aangezet heb om toch te komen, om eens met mij een stapje te zetten in de wereld, zoals ze zeggen in Brussel, die hebben van Brussel leren houden en die zijn bijna nog fanatieker dan een Brusselaar. Ik heb ex-collega's die vroeger, bij wijze van spreken, schrik hadden om naar Brussel te komen en die mij nu zeggen van regelmatig blijven we hier op het einde van de week met mijn vrouw om een weekend door te brengen in Brussel. Dus ik denk dat het alweer, en zoals alles op deze markt, gaat om perceptie. Dus Brussel is een toffe stad. Brussel is een stad die niet af is. Dat maakt haar ook zo interessant. Brussel is een stad die evolueert, waar dat de buurten evolueren en veranderen. Allee, ons nieuw busplan is er het pure bewijs van. Brussel is een stad waar dat je alle mogelijke opties of alle mogelijke zaken kunt beleven die je maar wilt. Zij het diversiteit, zij het werkmogelijkheden, zij het de variëteit van functies, zij het cultuur, zij het uitgangsleven, noem maar op. Ik ben zelf niet van Brussel afkomstig, maar ik voel me bijna wel meer Brusselaar dan Vlaming. Maar Brussel is een stad waar dat je leert van houden door zijn gebreken, allee, door haar gebreken, ik zal het zo zeggen. Ja. Brussel heeft zoveel gebreken dat het bijna mooi wordt. Dus ik kan alleen maar zeggen aan de Nederlandstaligen van alweer, stap over die perceptie en kom u informeren. En kom eens praten met iemand die hier werkt. De taal speelt bij de MIVB geen enkel probleem. Iedereen praat hier zijn eigen taal. Veel Franstaligen, want de Nederlandstaligen hebben nogal de neiging om toch snel over te gaan op een Frans. De meeste Franstaligen vragen hier gewoon van nee, praat verder in Nederlands, want ik moet het leren of ik wil het leren, wat dan nog topper is. Dus ik denk, ik heb hier nog weinig of nooit problemen gehoord op het gebied van taal. In de meetings zijn hier ongelooflijk grappig, want je hoort hier van alles praten. Nederlands, Frans en als het niet gaat, gaat iedereen dan wel over op het Engels. Dus er wordt er echt niet moeilijk over gedaan. Dus ik vind het spijtig dat die perceptie er is. Ten eerste dat MIVB absoluut Franstalig zou zijn, wat ik niet direct begrijp van waar dat komt. Er zijn hier minder Nederlandstaligen dan Franstaligen, dat klopt. Maar ik denk alweer, niemand doet hier moeilijk om, dat is echt typisch Brussels. Van tijd tot tijd is het ook zo. Typisch Brussel hier tussen ons, hè, al Frans, al Vlaams, een beetje van alles door elkaar. Brussel is op zich een stad waar ik weet niet hoeveel nationaliteiten aanwezig zijn. Dus ik vind het gewoon verrijkend. Een bedrijf zoals ons en een stad zoals Brussel. Maar het vraagt misschien iets meer moeite of iets meer energie om het te leren kennen. Om de toffe kanten van Brussel te leren kennen. En u niet blind te staren op wat je hoort of ziet als beelden.
Misschien om af te sluiten, Johan, jij werkt hier 10 jaar. Ik toevallig ook.
Binnenkort. Ja.
In die 10 jaar, wat zijn de grote veranderingen die jij gezien hebt en wat is jouw kijk op de toekomst?
Ik vind het ongelooflijk hoe dat die vraag naar publiek transport blijft stijgen. Ik heb de indruk dat het hoe langer hoe meer wordt, dat die stijging, de stijging van de vraag, feller wordt met de jaren. De challenge blijft van mijn kant dan van continu de juiste en genoeg kandidaten te vinden. Ik denk dat wij als bedrijf ongelooflijk op 10 jaar tijd gemoderniseerd zijn. We hebben het nu over elektrische bussen, we hebben het nu over oplading, oplaadpalen in de straat. We zijn in feite ook ergens het stadsbeeld aan het veranderen en aan het moderniseren ten goede uit, vind ik. Dat is dan mijn mening. We zijn hier ongelooflijk gegroeid doorheen de jaren. Ik ben in 2010 begonnen, toen waren we 6.800. Nu zijn we 9.500 voorbij waarschijnlijk. Dus dat is, we blijven een belangrijke werknemer. Ik blijf hier alle dagen nieuwe zaken leren, nieuwe mensen leren kennen. Ik voor mijn job, het voordeel is bij de MIVB dat je ook niet altijd binnen de lijntjes hoeft te kleuren. Als je hier een goed idee hebt en je hebt de guts om er tegenaan te gaan, dan krijg je die kansen hier. Dus ik vind het ongelooflijk verrijkend. Dat is ook nu wat er mee veranderd is. Ik denk dat ons imago wel serieus verbeterd is. Mede doordat we veel meer zijn gaan informeren en alweer. We hebben de perceptie doorbroken door enorm veel informatie te geven. Zij het nu via sociale media of via de campagnes of via misschien een heel andere visie op de communicatie. We zijn veel transparanter geworden, vind ik, in onze communicatie. We zeggen ook makkelijker hoe de stand van zaken is, dat het nu goed is of slecht. Er is geen perfecte firma. Ik heb in mijn vorig leven met bijna 400 bedrijven gewerkt. Ik heb er geen enkel perfecte gezien, dat hoeft ook niet. Dus ik denk dat van daaruit ons imago serieus verbeterd is, maar ook doordat iedereen hier binnen de WMVB zijn steentje heeft proberen bij te brengen om het beter te maken. En ik denk dat de klanten en voor mij dan ook de kandidaten, hoe langer hoe meer beseffen dat we toch zo geen slecht bedrijf zijn in feite. En dat misschien wel de moeite is om zich eens wat meer te informeren.
En de toekomst, hoe zie je dat verder evolueren? Er wordt zwaar geïnvesteerd en zal zwaar geïnvesteerd blijven worden in het openbaar vervoer in Brussel?
Ik weet het niet. En dat maakt het juist zo uitdagend, ondeugend ging ik zeggen, maar uitdagend. Er zijn scenario's er waren scenario's tot 425 miljoen reizigers. Er zijn scenario's tot 450, 500 miljoen reizigers. Ik heb al scenario's gelezen tot 550 miljoen reizigers, maar... Er is geen enkel scenario die zegt van, kijk, als we zoveel miljoen reizigers hebben, dan zijn we er. Dat weten wij niet. Dus dat maakt het ook uitdagend om te zeggen van, we blijven groeien, waar gaat het stoppen? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Er wordt ons ook gevraagd om meer mobiliteitsoplossingen te integreren in onze mobiliteitsoplossingen. Daar staan we ook voor, een volledige nieuwe wereld. En dat maakt het juist zo interessant dat we in feite allemaal aan het meebouwen zijn aan een volledige nieuwe wereld. Dat het nu gaat om het stadsleven, dat het nu gaat om mobiliteit. Enfin, ik vind het ongelooflijk uitdagend.
Oké, bedankt Johan. Ik vond het zeer interessant. Toffe inzichten. En misschien tot een volgende keer.
Bedankt.